Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Opnieuw krijgen wij de gelegenheid om even te gaan kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen we dat zeker doen door reeds een eerste blik te werpen op de eerste momenten die paus Leo XIV heeft doorgebracht op Turkse bodem en dat bij zijn eerste apostolische reis. We gaan uiteraard ook luisteren naar de Heilige Vader tijdens de generale audiëntie. Alvorens we dat gaan doen, gaan we kort binnen in het apostolische paleis. En gaan we kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. En zo kijken we dus naar woensdag 26 november. Dan heeft de Heilige Vader onder meer de leden van de Internationale Theologische Commissie in audiëntie ontvangen. Verder verleende hij ook een audiëntie aan de delegatie van de Ave Maria University uit Florida, de Verenigde Staten. Een blitsbezoekje dus aan het Apostolische Paleis. Op maandag 24 november zijn onder meer het reglement van de Romeinse Curie en het reglement voor het personeel van de Romeinse Curie gepubliceerd. Zij werden op zondag 23 november ondertekend door de Heilige Vader op het hoogfeest van onze Heer Jezus Christus, koning van het heelal. Het reglement van de Romeinse Curie is van toepassing op de instellingen en de bureaus waaruit de Romeinse Curie bestaat, onder meer dus het staatssecretariaat, de verschillende dicasteries, de rechterlijke organen en de economische organen. Het reglement voor het personeel dan betreft de normen van organisatorische, disciplinaire en economische aard met betrekking tot de arbeidsverhouding van het personeel dat werkzaam is in het staatssecretariaat, de dicasteries, organen en bureaus waaruit de Romeinse Curie bestaat. Evenals de instellingen die verbonden zijn met de Heilige Stoel. Deze nieuwe reglementen vervangen de reglementen die op 15 april 1999 werden goedgekeurd door de heilige paus Johannes Paulus II en die op 1 juli van datzelfde jaar in werking zijn getreden. Ze nemen dus de wijzigingen, de vernieuwingen en aanwijzingen op die zijn ingevoerd door paus Franciscus, toen hij de apostolische constitutie Predicati Evangelium op 19 maart 2022 publiceerde. Bent u nieuwsgierig naar deze bepalingen, dan kan u die vinden op de website van het Vaticaan. Verder heeft het dicasterie voor de geloofsleer een doctrinaire nota gepubliceerd met toestemming van de Heilige Vader uiteraard, namelijk Una Caro, lof van de monogamie. Het benadrukt de waarde van het huwelijk als een exclusieve verbintenis en wederzijds toebehoren. Zij benadrukt het belang van echtelijke naastenliefde, aandacht voor de armen en veroordeelt alle vormen van geweld, zowel fysiek als psychologisch. In een individualistische en consumptiegerichte tijd moeten jongeren worden opgevoed om liefde te begrijpen als verantwoordelijkheid en als vertrouwen in de ander. Dat wat betreft een beetje Vaticaans nieuws, enkele belangrijke documenten dus, die gepubliceerd zijn, ook zeker de moeite om de leerstellige nota even te bekijken, wanneer u daar de mogelijkheid toe hebt. Ja, u voelt het ook een beetje aan, de agenda van Paus Leo XIV is zo goed gevuld, dat we dus hier en daar zullen moeten kiezen om dingen te vermelden, samen te vatten en dergelijke meer, en ons dan te concentreren op andere zaken wat uitvoeriger. We denken bijvoorbeeld aan de toespraken tijdens een apostolische reis of een generale audiëntie waar de Heilige Vader een catechese geeft. Hoe dan ook, u bent dus op deze wijze op de hoogte van die twee belangrijke documenten, of drie moet ik eigenlijk zeggen, die gepubliceerd zijn. En u kan ze dus zeker ook opnieuw terugvinden op de website van het Vaticaan. Een ander belangrijk initiatief dat door Paus Franciscus werd genomen tijdens zijn pontificaat en wordt verder gezet door Paus Leo XIV, is het gebedsnetwerk van de paus, die iedere maand opnieuw met een video komt waarin de gebedsintentie van de Heilige Vader voor die maand wordt medegedeeld aan de kerk en aan de wereld. We gaan even luisteren naar de audio van deze gebedsvideo voor de maand december.
Let us pray that Christians living in areas of war or conflict, especially in the Middle East, might be seeds of peace, reconciliation, and hope. God of peace, who through the blood of your Son has reconciled the world to yourself, today we pray for Christians living amidst wars and violence, even surrounded by pain. May they never cease to feel the gentle kindness of your presence and the prayers of their brothers and sisters in faith. For only through you, and strengthened by fraternal bonds, can they become the seeds of reconciliation, builders of hope in ways both small and great, capable of forgiving and moving forward, of bridging divides, and of seeking justice with mercy. Lord Jesus, who called blessed those who work for peace, make us your instruments of peace, even where harmony seems impossible. Holy Spirit, source of hope in the darkest times, sustain the faith of those who suffer and strengthen their hope. Do not let us fall into indifference, and make us builders of unity like Jesus. Amen.
De audio van de gebedsvideo van de Heilige Vader voor deze maand. En u hoorde hem het volgende zeggen: laten wij bidden dat christenen die leven in gebieden van oorlog of conflict, vooral in het Midden-Oosten, zaden van vrede, verzoening en hoop mogen zijn. U hoorde het ook in de audio, daar was een ontploffing net buiten een kerk, beelden ergens uit het Midden-Oosten, en heel de video is eigenlijk gevuld met prachtige beelden ook van de wijze waarop de christenen in het Midden-Oosten hun liturgie beleven, hun geloof beleven, en dat vaak in zeer moeilijke omstandigheden. God van de vrede, die door het bloed van uw Zoon de wereld met uzelf hebt verzoend, wij bidden vandaag voor christenen die te midden van oorlogen en geweld leven. Mogen zij, ook wanneer ze omringd zijn door pijn, nooit ophouden de tedere goedheid van uw aanwezigheid te ervaren en de gebeden van hun broeders en zusters in het geloof. Want enkel door u, en gesterkt door broederlijke banden, kunnen zij zaden van verzoening worden, bouwers van hoop in zowel kleine als grote daden, in staat om te vergeven en vooruit te gaan, om kloven te overbruggen en gerechtigheid te zoeken met barmhartigheid. Heer Jezus, die hen zalig noemde die werken aan vrede, maak ons tot instrumenten van uw vrede, zelfs daar waar harmonie onmogelijk lijkt. Heilige Geest, bron van hoop in de donkerste tijden, sterk het geloof van hen die lijden en versterk hun hoop. Laat ons niet vervallen in onverschilligheid en maak ons tot bouwers van eenheid, zoals Jezus. Aldus paus Leo XIV in deze maand december. En het is natuurlijk niet toevallig dat de Heilige Vader een gebedsintentie uitspreekt voor de christenen in het Midden-Oosten, wanneer hij net vandaag ook dus het vliegtuig is opgestapt om juist daar in het Midden-Oosten een boodschap van vrede, van verzoening en van broederlijkheid te brengen. Hij stapt daarmee in de voetsporen van vele van zijn voorgangers, onder andere paus Franciscus, die zichzelf ook steeds daar enorm voor heeft ingezet. En ook nu zal paus Leo XIV de nodige stappen zetten om dus vrede, als vredesapostel te gaan naar het Midden-Oosten. Libanon is dus ook op de agenda van de Heilige Vader voor deze apostolische reis. Turkije was reeds gepland, ook door paus Franciscus trouwens, en dat is natuurlijk ten gevolge van de 1700ste verjaardag van het Concilie van Nicea. Dat is datzelfde concilie dat ons de geloofsbelijdenis geschonken heeft, het credo. De Heilige Vader heeft trouwens zeer recent een prachtige apostolische brief daarvoor gepubliceerd in Unitate Fidei, waar hij de geschiedenis van het concilie een beetje uit de doeken doet, welke zaken daar besproken en beslist zijn. En die zal u ook binnenkort kunnen beluisteren in het programma De Kerk Spreekt, dan hoort u die op Radio Maria. Ook dus allemaal in het kader van die apostolische reis naar Turkije, waar vandaag de dag het toenmalige Nicea zou terug te vinden zijn. En dan een tweede deel is een deel dat paus Leo XIV zelf heeft toegevoegd, namelijk het bezoek aan Libanon. Voor zijn vertrek echter had de Heilige Vader nog een afspraak met heel wat gelovigen op het Sint-Pietersplein in Rome, en dat voor het houden van de generale audiëntie, die u trouwens ook helemaal live kon volgen op Radio Maria tijdens Radio Vaticaan Live. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens de catechese die hij tijdens deze generale audiëntie heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
Dierbare broeders en zusters, een goedemorgen en van harte welkom. Het Pasen van Christus verlicht het mysterie van het leven en stelt ons in staat het met hoop te bekijken. Dat is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend. Vele levens overal ter wereld lijken zwaar, pijnlijk, vol problemen en hindernissen om te overwinnen. En toch ontvangt de mens het leven als een gave. Hij vraagt er niet om, hij kiest het niet, hij ervaart het in zijn mysterie vanaf de eerste tot de laatste dag. Het leven heeft een buitengewone eigenheid. Het wordt ons gegeven. We kunnen het onszelf niet schenken. Maar het moet voortdurend gevoed worden. Het vraagt om zorg die het onderhoudt, bezielt, bewaart en opnieuw laat opbloeien. Men kan zeggen dat de vraag naar het leven een van de diepste kwesties is van het menselijke hart. We zijn het bestaan binnengegaan zonder er iets voor te hebben besloten. Uit dat eenvoudige feit vloeien als een kolkende rivier de vragen van alle tijden voort. Wie zijn wij? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Wat is de uiteindelijke betekenis van dit hele avontuur? Leven vraagt inderdaad om een betekenis, een richting, een hoop. En de hoop werkt als de diepe kracht die ons doet verder gaan in moeilijkheden, die ons niet laat opgeven in de moeite van de reis, die ons ervan verzekert dat de pelgrimstocht van het bestaan ons naar huis leidt. Zonder hoop loopt het leven het risico te lijken op een tussenzin tussen twee eeuwige nachten. Een korte pauze tussen het voor en het na van onze tocht op aarde. In het leven hopen betekent daarentegen de bestemming reeds voorproeven, als zeker beschouwen wat we nog niet zien en aanraken. Vertrouwen en ons toevertrouwen aan de liefde van de Vader die ons geschapen heeft, omdat Hij ons uit liefde gewild heeft en ons gelukkig wil maken. Dierbaren, er heerst in de wereld een wijdverspreide ziekte. Het gebrek aan vertrouwen in het leven, alsof men zich heeft neergelegd bij een negatieve, berustende fataliteit. Het leven dreigt niet langer een kans te zijn die als gave wordt ontvangen, maar een onbekende, bijna een bedreiging, waarvoor men zich moet beschermen om niet teleurgesteld te geraken. Daarom is de moed om te leven en leven voort te brengen, om te getuigen dat God bij uitstek de beminner van het leven is, zoals het boek van de wijsheid zegt, vandaag meer dan ooit een dringende oproep. In het evangelie bevestigt Jezus voortdurend zijn zorg om zieken te genezen, gewonde lichamen en geesten te herstellen, de doden het leven terug te geven. Door dat te doen, openbaart de mens geworden Zoon de Vader. Hij herstelt de waardigheid van zondaars, schenkt vergiffenis van zonden en omvat iedereen, vooral de wanhopigen, de uitgeslotenen, de verre, in zijn belofte van redding. Voortgebracht door de Vader is Christus het leven. En Hij heeft het leven overvloedig voortgebracht tot Hij zijn eigen leven aan ons gaf. En Hij nodigt ons ook uit om ons leven te geven. Voortbrengen betekent iemand anders tot leven brengen. Het universum van levende wezens is gegroeid door deze wet, die in de symfonie van de schepselen een prachtig crescendo kent dat culmineert in het duet van man en vrouw. God schiep hen naar zijn beeld en vertrouwde hun de zending toe om ook naar zijn beeld voort te brengen, dat we zeggen uit liefde en in liefde. De Heilige Schrift openbaart ons vanaf het begin dat het leven, juist in zijn hoogste vorm, het menselijke, de gave van vrijheid ontvangt en een drama wordt. Zo worden menselijke relaties ook getekend door tegenstrijdigheid, tot en met broedermoord. Kain beschouwt zijn broer Abel als een concurrent, een bedreiging. En in zijn frustratie voelt hij zich niet in staat hem lief te hebben en te waarderen. En zie daar, jaloezie, afgunst en bloedvergieten. Maar de logica van God is heel anders. God blijft eeuwig trouw aan zijn plan van liefde en leven. Hij wordt nooit moe de mensheid te ondersteunen, ook wanneer zij, in het spoor van Caïn, gehoor geeft aan de blinde drang van geweld in oorlogen, in discriminaties, in racisme, in de vele vormen van slavernij. Voortbrengen betekent dan vertrouwen op de God van het leven en het menselijke in al zijn uitdrukkingen bevorderen. Allereerst in het wonderlijke avontuur van moederschap en vaderschap, ook in sociale omstandigheden waarin gezinnen moeite hebben om de lasten van het dagelijks leven te dragen en vaak geremd worden in hun plannen en dromen. In diezelfde geest betekent voortbrengen zich inzetten voor een solidaire economie, het najagen van het algemeen welzijn, dat eerlijk door iedereen wordt gedeeld, het respecteren en verzorgen van de schepping en troost bieden door middel van luisteren, aanwezigheid, concrete en belangeloze hulp. Zusters en broeders, de verrijzenis van Jezus Christus is de kracht die ons in deze uitdaging ondersteunt, zelfs waar de duisternis van het kwaad het hart en de geest verduistert. Wanneer het leven lijkt te zijn gedoofd, geblokkeerd, dan komt de verrezen Heer opnieuw voorbij, tot het einde der tijden, en Hij gaat met ons en voor ons. Hij is onze hoop. De woorden van Paus Leo XIV tijdens de generale audiëntie van woensdag 26 november, waar hij dus die catechese heeft gegeven. Helemaal in het kader van het heilig jaar. En zo mochten we dus reeds vernemen dat de Heilige Vader ondertussen op het vliegtuig is gestapt richting Turkije en later ook Libanon. Vooral de eerste met een bedoeling om een pelgrimstocht naar Iznik te brengen. En dat natuurlijk ter gelegenheid van het 1700-jarige jubileum van het eerste concilie te Nicea. Zodoende heeft de Heilige Vader op donderdagochtend om 7:00 zich per wagen naar de internationale luchthaven van Rome begeven, Fiumicino, waar hij om 7:58 aan boord is gegaan van het vliegtuig richting Ankara in Turkije. En daar landde het om 10:22 voor onze tijd, toen was het daar 12:22 op dus de internationale luchthaven van Ankara Esenboga. Het is gebruikelijk, wanneer de Heilige Vader een apostolische reis onderneemt, ieder land dat hij zal overvliegen, waar hij gebruik mag maken van het luchtruim, dat hij een telegram, een bericht stuurt naar de president en naar het volk. En dat heeft hij dus ook gedaan toen hij eerst over Italiaanse grondgebieden in het Italiaanse luchtruim vloog, gericht dus aan de president van de Italiaanse Republiek, de heer Sergio Mattarella. Op het moment dat ik op het punt sta mijn apostolische reis naar Turkije en Libanon te ondernemen om deze volkeren te ontmoeten, in het bijzonder mijn broeders en zusters in het geloof, en om wegen van vrede en broederlijkheid te bemoedigen, richt ik graag aan u, meneer de president, en aan de Italiaanse natie mijn hartelijke groet, die ik vergezeld laat gaan van vurige wensen voor de geestelijke, burgerlijke en sociale vooruitgang van het geliefde Italië. Tijdens de vlucht naar Ankara vliegt hij ook nog boven Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro, Servië en Bulgarije. En zo zond hij een bericht aan de president van Kroatië, Zoran Milanovic, terwijl ik het Kroatische luchtruim doorkruis op mijn apostolische reis naar Turkije, zend ik u en uw medeburgers mijn hartelijke groeten. Ik smeek overvloedige zegening af over de natie en bid dat de Almachtige God u allen zijn gaven van vrede en vreugde mag schenken. Aan de voorzitter van het presidium van Bosnië-Herzegovina in Sarajevo, Željko Komšić, stuurde hij: ik stuur u en het volk van Bosnië-Herzegovina mijn hartelijke groeten terwijl ik over uw land vlieg op weg naar Turkije. U verzekerend van mijn gebed, smeek ik graag Gods zegen af voor de eenheid, broederschap en eendracht in uw land. Vervolgens aan de president van Montenegro in Podgorica, Jakov Milatovic, zendt hij: ik zend u en het volk van Montenegro mijn welgemeende goede wensen, nu mijn reis naar Turkije mij door het luchtruim van uw land voert. Graag verzeker ik u van mijn gebeden voor de vrede en het welzijn van uw land. Aan de president van Servië in Belgrado, de heer Aleksandar Vučić, schreef hij: terwijl ik Servië overvlieg op mijn apostolische reis naar Turkije, zend ik u en uw medeburgers mijn hartelijke groeten, vergezeld van de verzekering van mijn gebeden voor de vrede en de eenheid van uw land. En zo ook naar de president van Bulgarije in Sofia, de heer Rumen Radev. Terwijl ik over Bulgarije vlieg op weg naar Turkije, verzeker ik u van mijn gebed dat de Almachtige God en u en uw medeburgers de gaven van eenheid, vreugde en vrede mag schenken. En zo kunnen we met die berichten als het ware bijna ons voorstellen het vliegtuig te volgen tot in Ankara. Daar aangekomen werd hij verwelkomd door een minister en twee kinderen in traditionele kledij die hem bloemen hebben aangeboden. Na de officiële presentatie van de respectieve delegaties en de erewacht vond er een korte ontmoeting plaats tussen de paus en de president in het State Guesthouse. En na afloop van deze ontmoeting vertrok de Heilige Vader om 1 uur per wagen naar het mausoleum van Atatürk. Dit mausoleum, of de plaats waar Atatürk te rusten is gelegd, is een belangrijke plaats in Turkije. Zij hebben een grote betekenis toegekend aan deze figuur, die ook een zeer grote rol heeft gespeeld in onder meer een soort van nationale rust en eenheid te bekomen in Turkije. Ook om Turkije meer te richten naar het Westen, ook naar Europa. Daar heeft hij ook zeker een grote rol in gespeeld. Verder is hij ook onder meer verantwoordelijk geweest voor de scheiding tussen de islam en de staat. Het is een figuur die dus een heel moderne visie had eigenlijk op Turkije. En belangrijke figuur, en dus is daar de Heilige Vader ook naar dat mausoleum gegaan, indrukwekkende beelden. Daar aangekomen werd hij dus verwelkomd door de president, de plaatsvervangend gouverneur van Ankara, ook de commandant van het garnizoen van Ankara was er, de commandant van het mausoleum en de directeur-generaal van het protocol. En aan de voet van de trappen, het begin van de Lions Road, dat is de laan die naar het mausoleum leidt, begon een ceremonie van kranslegging. Waar dus een krans waar de naam van paus Leo XIV op vermeld stond, tot aan het graf van Atatürk werd gebracht. Na de groepsfoto met de delegatie begaf de Heilige Vader zich naar de Misaki Mili-toren voor de ondertekening van het gastenboek. En aansluitend bracht hij een kort bezoek aan het museum dat aan het leven van Atatürk en de geschiedenis van de Turkse Republiek is gewijd. Om 2 uur dan vertrok de Heilige Vader per wagen naar het presidentiële paleis, waar hij bij aankomst door de cavalerie werd begeleid tot aan de poort van de hoofdingang. Ook indrukwekkende beelden, waar hij verwelkomd werd door de president op officiële wijze en zij zich naar het podium begaven. Na de volksliederen van beide naties, 21 saluutschoten, de eer aan de vlaggen, de erewacht en de voorstelling van de delegaties met bijhorende officiële fotomoment, gingen de president en de paus per lift naar de tweede verdieping van het presidentieel paleis voor een groepsfoto met de Turkse delegatie en de Vaticaanse natuurlijk. Vervolgens hebben ze zich verplaatst naar het kantoor van de president voor het verder zetten van een privéontmoeting, voorstelling van de familie van de president en ook fotomoment. Om 15:25 vertrok de Heilige Vader per auto naar de Nationale Bibliotheek voor de ontmoeting met de autoriteiten, het maatschappelijk middenveld en het corps diplomatique. Daar gaan we zo meteen nog heel kort blijven bij stilstaan. Nu is het ondertussen dringend tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. We doen dat in het bijzonder voor het welslagen van deze eerste apostolische reis van Paus Leo XIV naar Turkije en Libanon.
Angelus Domini nuntiabit Mariae.
Et concepit in de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we dus nog heel kort even stilstaan bij het tweede deeltje van die eerste dag van Paus Leo de XIV op Turkse bodem. En dat natuurlijk na de ontmoeting met de president Erdogan, is het zo dat de Heilige Vader een moment heeft gehad waar hij dus dat mausoleum heeft bezocht en daarna die fameuze ontmoeting met de autoriteiten en met het corps diplomatique om 15:30 was dat. Hij werd daarbij opnieuw verwelkomd door de president Recep Tayyip Erdogan en zij begaven zich vervolgens naar het podium waar dus de toespraken werden uitgesproken. En daar zullen we halt houden, want er is helaas niet genoeg tijd om die volledige toespraak te laten horen. We gaan daar zeker een volgende keer verder op in, wanneer we wat uitgebreider de tijd hebben om dus de apostolische reis van Paus Leo XIV te bespreken. En dat zal ook voor de komende afleveringen zijn van Radio Vaticaan. U mag daarop rekenen dat we daar zeker nog zullen blijven bij stilstaan. Verder kunnen we u zeker ook nog melden dat kerstmis reeds in het vooruitzicht is. Het begin van de advent staat te gebeuren. En dat zien we ook op het Sint-Pietersplein. Want een 25 meter hoge rode spar, nu, zo rood ziet hij er niet natuurlijk uit, het is een groene boom, maar wordt een rode spar genoemd omwille van de kleur van de schors. En deze staat momenteel op het Sint-Pietersplein te pronken natuurlijk. En dat vlak naast de obelisk, waar dan later ook de kerststal zal worden opgesteld. Dit jaar komt de boom uit het Val d'Ultimo-gebied in de provincie Bolzano en werd aangeboden door de gemeente Lagundo en Val d'Ultimo in het noorden van Italië. Nu, de provincie Bolzano staat bekend om zijn buitengewone schoonheid met prachtige meren, bossen, bergen en weiden. En na grondig onderzoek selecteerde de boswachtersdienst deze boom. Zoals gebruikelijk worden er naast de hoofdboom ook 40 kleinere bomen naar Vaticaanstad gebracht, die in de verschillende kantoren en gebouwen van de Heilige Stoel zullen worden geplaatst. Meer volwassen bomen worden gekozen en dit als onderdeel van een natuurlijk vernieuwingsproces. Het was Monsignor Ivo Muser van Bolzano Bresanone die uitlegde: het kappen van de boom is geen teken van disrespect, maar het resultaat juist van zorgvuldig bosbeheer, waarbij het verwijderen van bomen een actief zorgbeleid is dat de gezondheid van het bos waarborgt en de groei ervan beheert. In het gebied Zuid-Tirol, waar de twee steden zich bevinden, wordt herbebossing gezien als meer dan een eenvoudig project, zoals de bisschop nog opmerkte. Het is een gevestigde praktijk en een hoeksteen van duurzaam bosbeheer, waarbij voor elke gekapte boom nieuwe bomen worden geplant, zodat er gezonde en veerkrachtige bossen voor toekomstige generaties kunnen blijven bestaan. Een onderdeel van dit groene perspectief is dat na afloop van het kerstseizoen essentiële oliën uit de takken van de boom worden gehaald door een Oostenrijks bedrijf, Vilda Natuurprodukte, en het resterende hout wordt gedoneerd aan een goed doel en hergebruikt, en dat dus in lijn met de principes van het milieubeheer. De traditie van de kerstboom in het Vaticaan begon in 1982 met de heilige paus Johannes Paulus II. Toen ontving hij een kerstboom als geschenk van een Poolse boer en deze had deze helemaal naar Rome gebracht. En sindsdien is het aanbieden van de kerstboom aan de paus een eer geworden. En elk jaar accepteert het Vaticaan een boom die wordt gedoneerd door een ander Europese land of regio. Zo weet u het als u naar de beelden van het Sint-Pietersplein kijkt. De kerstboom en de details zijn daarbij bekendgemaakt en zo zien we dat ook het Vaticaan zich helemaal klaarmaakt voor het begin van de adventstijd, waar wij zullen opgaan naar kerstmis en het hoogfeest van de menswording van God, de geboorte van onze Heer Jezus Christus, zullen vieren. Volgende aflevering dus zeker afstemmen op Radio Vaticaan. We gaan dieper in op de apostolische reis van Paus Leo XIV in Turkije en in Libanon. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de heilige vader Monsignor Marco Melino benoemd tot adjunct secretaris van het dicasterie voor de legislatieve teksten. Hij benoemde kardinaal Gregor Risch tot aartsbisschop metropoliet van Krakau. Eerwaarde heer Jesus Alberto Torres Ariza is benoemd tot bisschop van San José del Guaviare in Colombia. En pater Yoshi Georg Potakal is benoemd tot hulpbisschop voor het bisdom Mainz. Hij benoemde ook nog Monseigneur Celso Alexandre tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van São Paulo in Brazilië. Monseigneur Javier Herrera Corona is benoemd tot apostolische nuncius in Algerije. En eerwaarde heer Rabindra Kumar Ranasinghe is benoemd tot hulpbisschop voor het metropoliet aartsbisdom van Cuttack Bhubaneswar in India. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer, waar we dus verder zullen stilstaan bij de apostolische reis van de Heilige Vader naar Turkije en Libanon. Graag tot dan.